U luistert naar Noordkaap. 10 topcriminelen, een geheim experiment, het Noorderlicht. Geschreven door Nathalie Paghi. Voorgelezen door Casper Gimbrere. If you ever get close to a human and human behavior, be ready. Be ready to get confused. There is definitely, definitely, definitely no logic to human behavior. But yet so irresistible. Björk. Human Behavior. 1. Hammerfest 28 januari, middag. Hoewel ze al 2 keer had gefloten en ze zeker wist dat hij haar kon horen, weigerde Juvo terug te komen. Hij had zijn oren gespitst en even naar haar omgekeken, om vervolgens te blijven staan waar hij stond, halfslachtig kwispelend. Laila keek zuchtend op haar horloge. Het was 2 uur geweest. Over een half uurtje was het donker en dan moesten ze binnen zijn. Zij en haar jongere zusje Selin hadden lang gezeurd om te mogen spelen voordat ze aan hun taken in de tent begonnen. Als ze nu te laat thuis kwamen, zat buitenspelen er de rest van het weekend zeker niet meer in. Dat zou vervelend zijn. Na de donkere maanden waarin de zon niet opkwam en ze het overdag met een blauwe schemering moesten doen, voelde het juist zo fijn om buiten in de zon te staan. Hoe zwak die ook scheen. Dus toen Juvo zelfs na een 3e fluitje niet gehoorzaamde, pakte ze Selin bij de hand en rende ze samen naar de husky toe. Normaal reageerde Juvo altijd gelijk op haar fluitsignalen. Hij was met Nilan de braafste hond uit de roedel. Laila begreep niet wat er aan de hand was en deed net of ze de opkomende zenuwen onder in haar buik niet voelde. Terwijl ze haar zusje voorttrok door de sneeuw, keek ze om zich heen. Er was niemand. De grote open vlakte tussen de universiteit en het Jansvanskoken, het enige bos van Hammerfest, was elke winter een van Laila's favoriete plekken. Er kwamen maar weinig mensen, waardoor zij zelf, haar broer en zusjes er ieder weekend en na schooltijd vrij spel hadden. Tenminste, als ze niet hoefden te helpen in het tentenkamp of met de rendieren. Selin begon te jammeren en probeerde haar hand uit die van haar zus te bevrijden, maar dat lukte niet. Laila hield haar stevig in de greep. Met haar ogen strak op Juvo ploegde ze door de sneeuw. De spanning in haar buik trok door naar haar keel en ergens voelde ze dat ze helemaal niet wilde weten waarom de husky ongehoorzaam was. Juvo kwispelde niet meer en had zijn staart tussen zijn benen getrokken. Zijn kop bewoog steeds schichtig naar voren en weer terug, alsof hij zijn vondst graag nader wilde onderzoeken, maar dat niet goed durfde. Laila wist dat hij iets bijzonders gevonden moest hebben. Iets wat hij anders niet tegenkwam. Alle honden in de roedel konden ruiken wat er in of onder de sneeuw lag. Een dode poolhaas, een rode vos of een veelvraat roken ze al op kilometers afstand en daar waren ze haast niet meer te houden. Als zoiets tijdens een sledentocht gebeurde, kostte het haar vader veel kracht om de honden in bedwang te houden. Naar hem luisterden ze altijd. Misschien was het nu ook beter papa te gaan halen. Maar voordat ze dan terug zouden zijn, was de zon zeker gezakt. Zo lang wilde ze niet wachten. Misschien stelde Juvo zich wel aan, hoopte ze tegen beter weten in. Op een meter of 20 voor de plek waar Juvo onraad rook, bleef Laila opeens stokstijf staan. Ze hapte naar adem. De hond had zich niet aangesteld. Hij had wel degelijk iets bijzonders gevonden. Selin schrok van de abrupte stilstand en keek met grote ogen naar haar zus op. Laila draaide zich naar haar toe. Blijf hier, zei ze. Ik kom zo terug, hoor je dat? Het meisje knikte, zakte langzaam door haar knieën en nestelde zich in de sneeuw. Nadat ze zich ervan had verzekerd dat Selin op veilige afstand achterbleef, begon Laila aan de laatste meters van de wandeling die ze nooit meer zou vergeten. Hoe ze dat wist, kon ze niet uitleggen. Maar de grote, blote voet die ze achter Juvo vandaan had zien steken, beloofde weinig goeds. Juvo keek naar haar om en begon zacht te grommen, alsof hij haar wilde waarschuwen voor wat hij gevonden had. Ze klakte met haar tong om de hond, of meer nog zichzelf, gerust te stellen en liep langzaam opzij, zodat hij haar zicht op wat achter hem lag niet langer blokkeerde. Bij het zien van de tweede voet kreunde ze onbewust. Maar toen ze het hele lichaam zag, gilde ze het uit. De man was naakt, stijf bevroren en van top tot teen getatoeëerd. Alleen op het gezicht, de onderkant van de voeten en zijn geslachtsdeel zat geen inkt.